Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 12 mei. We praten hierbij over de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Tony en aangeschoven vandaag zijn Floris.
Hey.
En Erwin.
Hey.
In deze aflevering praten we hierbij over alle nieuwe producten die we in onze koopgids Bright Stuff hebben gezet of nog gaan zetten. Smartphones, laptops, tv's, koptelefoons. Ja, het is echt heel druk met testen van producten, dus er is heel veel om je over bij te praten. Verder vandaag ook aandacht voor de nieuwe standaard voor smart home producten. Gaat het dan eindelijk gebeuren? Er is meer bekend geworden over een nieuwe PlayStation VR-bril. En er is nog meer weerstand tegen het plan van Instagram om een speciale kinderversie uit te brengen. We gaan beginnen. Ja, onze koopgids Bright Stuff, die is je inmiddels vast wel bekend na al die jaren. Maar voor wie het nog niet weet, leggen we toch nog één keer uit. Erwin, Bright Stuff, wat is het?
Ja, Bright Stuff is onze koopgids. Hè, dus wij raden daarin aan wat je moet kopen. Hè, dus welke producten op welk moment de beste zijn in hun soort. Hè, en dan geen ellenlange lijsten met van ja, die is wel oké, en die krijgt een 7 en die krijgt een 7,3. Nee, in elke categorie gewoon maar 3 aanraders en die zijn allemaal solid. He, dus dat is ook niet de beste, de ene beste en de tweede beste. Nee, die zijn gewoon alle 3 goed. He, zodoende kunnen we ook een beetje rekening houden bijvoorbeeld met verschillende platforms of budgetten en op die manier. En we werken dat doorlopend bij.
Ja, en ik kan wel zeggen dat de smartphone categorie, dat we daar de meeste... Ja, het meeste mee bezig zijn, omdat dat zo'n populair product is, dat we dat ook hebben moeten onderverdelen in 5 verschillende prijskategorieën. En als voor elke van die klassen hebben we dan 3 aanraders. En ja, daar hebben we een grote update gedaan deze week. Ja, wat klopt. Is erbij gekomen?
Laten we dan beginnen bij de categorie waar het meeste vuurwerk zit dit seizoen, naar onze smaak. Ik zeg trouwens seizoen, dat klopt ook wel een beetje. Je kan het echt beschouwen als een soort de voorjaarscollectie van smartphones. Diverse merken hebben de afgelopen tijd allerlei toestellen uitgebracht. Nou, die zijn nu uitgekomen. Maar ja, het spannendst vonden wij de zogeheten mid-range. Dat zijn de toestellen tussen de 250 en 500 euro. En wat je daar bijvoorbeeld ziet, OLED-schermen. 2 jaar geleden was dat alleen voorbehouden voor de echte premium toestellen, de allerduurste. Ja, die zitten nu ook gewoon in toestellen in deze prijsklasse. En we gaan er 2 toevoegen. Dat zijn de Poco F3 en de Samsung Galaxy A52. Die Poco F3 kost 350 euro. Krijg je dus een OLED-scherm van 120 hertz. Niet normaal. Wanneer was dat nou? 2 jaar geleden dat Samsung... Nee, niet Samsung. Xiaomi was dat volgens mij ook. Hè? Die als eerste een 120 hertz. Nee, Samsung. Maar dat was toen nog in zo'n ultramodel voor meer dan 1000 euro. Maar goed, dat zit dus nu gewoon in die Poco. Niet verkeerd hoor. En ook niet misselijk. Hij heeft gewoon een Snapdragon 865 chip. Dat is de 1 na sterkste chip die er is op dit moment in het Android kamp. Bijvoorbeeld die Galaxy A52, die heeft dat niet eens hoor. Die heeft een Snapdragon 750G.
Ja, dat zou normaal zijn. Dat gewoon de chip zijn die je ook in zo'n toestel verwacht. Dus daar heeft die Poco een streepje voor. Maar hij heeft ook een zwakte punt en dat is de software. Het is een dochtermerk van Xiaomi. Dus die Poco gebruikt het MIUI. Die Android variant van Xiaomi. En er staan een hoop apps op die je eigenlijk het liefst zou willen wissen. Van die standaard apps. Je bent ook niet verzekerd van... Van de nieuwste softwareversies, van de nieuwste Android-versies. Xiaomi is er altijd een beetje vaag over. En dan heb je weer een streepje voor met die Galaxy A52. Want Samsung, Die belooft gewoon 3 jaar lang software updates voor Android. En dat is toch wel een uitzondering in het Android kamp. Vaak was dat, bleef dat bij 2 jaar zitten. De Galaxy A52 krijgen dus de komende 3 jaar de nieuwe Android versies. Komende 4 jaar beveiligingsupdates. Dus ja, weet je, die Galaxy A52, €318. Zit in de buurt van die Poco. Ja, je moet dan afwegen, wil je de snelste chip en het snelle scherm, of wil je die A52 met gewoon 4 jaar lang update? Betere camera's ook, dus ja, die afweging kan je maken.
Je best kans inderdaad, hè, dat die zo'n A52 toch eigenlijk langer een soort fris aanvoelt, hè? Vanwege al die updates en upgrades. Ja. Maar goed, ja, het is een beetje een keuze tussen de camera's en de betere software van Samsung. Of een mooier scherm en die betere chip bij Poco. Maar wij kiezen niet. We zetten ze gewoon allebei in de koopgids. En het toestel wat blijft staan is de iPhone SE. Is het wel iets duurder, hè? Met €460 nog steeds. Ja, ik durf mijn hand er niet voor in het vuur te steken. Maar aan de andere kant, ik verwacht eigenlijk stiekem toch ook nog wel een update van de iPhone SE dit jaar.
Ja, wie weet. Ja, want als je naar de concurrentie kijkt. We weten dat er weinig mensen met een iPhone overstappen. Hè? Maar wat je krijgt voor die prijs bij Samsung en Poco dan. Hè? Ja. Vergeleken met die iPhone SE. Wauw. Kan ik een beetje jaloers op worden als iPhone gebruiker?
Ja. Ja, en kijk, wat die SE, het is verder een heerlijke iPhone. Op één ding na, dat is de batterij. Die is wel echt, dat is een beetje zijn achilleshiel. Dus hopelijk gaat Apple dat nog fixen.
Ja, en dan gaan we door naar de goedkoopste categorie, de budgettelefoons. De smartphones tot €250. Ja, daar hebben we ook een aantal nieuwe toestellen ingezet.
Ja, deze is helemaal vernieuwd. Dus 3 nieuwe toestellen. En je moet in deze prijsklasse altijd een beetje compromissen sluiten. Maar het blijft toch steeds wonderbaarlijk wat ze voor die lage prijs voor elkaar krijgen.
Ja, zouden ze nog wel winst maken zo.
Ja, dit is echt niet normaal. Hier ook weer een Poco. Blijft een kampioen op de prijspunten. De X3 Pro, €250. Geen OLED in dit toestel, maar wel LCD. 120 hertz ook weer. Bizar, hele grote accu ook.
Niet normaal.
5160 milliampère uur. Ja, weet je, hij laat op met 33 watt. Is ook sneller dan je iPhone. Absurd. De chip Snapdragon 860. Nou, dat was, weet je, dat was 2 jaar geleden ook nog gewoon de snelste chip überhaupt in een Android-telefoon. Nou, nu in deze prijsklasse. En achterop 4 camera's. Nou, weet je, in deze prijsklasse mag je blij zijn als de hoofdcamera goed is. De rest is een beetje een gimmick. Dat is op zich prima.
Ja, en wil je geen Poco of de Poco software, dan is in deze categorie een andere nieuwkomer, de Nokia 5.4. Dat is wel een mooi alternatief hoor. En ook nog een tandje goedkoper met €180. En ja, daar ben ik dan zelf ook inderdaad wel fan van. Je hebt gewoon een lekkere kale Android. Bij Nokia trouwens beloven ze wel ook 2 jaar. Dus niet zoveel als bij Samsung. Maar 2 jaar systeemupgrades en 3 jaar beveiligingsupdates. En dan de derde. Dat is eigenlijk wel een vaste klant in deze categorie. Motorola. Die hebben weer een hele sloot nieuwe toestellen uitgebracht. En wij kiezen dan in deze categorie voor de Moto G30. Altijd eigenlijk wel een vaste waarde in deze prijscategorieën, dat houden ze goed vol.
Ja, en die is dan voor €180. Eigenlijk prima toestellen. Dat is toch voor mensen die even weinig geld hebben. Ja, prima opties. Dan is er nog een andere interessante categorie. Dat zit dan boven de midrange. Die is tussen de €500 en de €750. Ik weet nog dat we daar een nieuwe naam voor moesten bedenken. Voor die categorie. En we kwamen uit bij premium midrange.
Ja, of sub-premium, hè. En het is eigenlijk de categorie waar OnePlus lange tijd de uitdager is geweest. Dus het is ook niet verrassend dat we daar toch weer een OnePlus vinden. De OnePlus 9, €699. En dan heb je een telefoon zoals je bij OnePlus al jaren hebt, waar je heel weinig inlevert. Een paar kleine dingetjes. Je krijgt gewoon een groot OLED-scherm, 120 hertz, draadloos laden. De beste chip van het moment, weet je, draadloos laden is opvallend, noemen we, omdat OnePlus heeft jarenlang geen draadloos laden gehad.
Ja, waarom dus, was dat eigenlijk?
Ja, dat
weet
ze niet. Ze zeiden, mensen doen het niet snel genoeg, zeiden ze, maar dat zit er nou toch in. Dus dat is het noemen waard. En wat er ook in zit, snelste chip van het moment, dus die Snapdragon 888. Zelfde camera's als de OnePlus 8 Pro van vorig jaar. Dat is een beetje dan het grootste minpunt, wil ik die noemen. Maar dat is hetgeen waar je op inlevert bij zo'n OnePlus 9. Net iets minder dan bij de concurrentie, die camera's. Net iets minder ook dan bij die echte premium toestellen. Maar weet je, al met al zo'n OnePlus 9, heel fijn toestel. Voor die prijs, top ding.
Ja, ik weet nog dat we vorig jaar ook twee OnePlus'en, of zelfs drie op een gegeven moment, in Bright Stuff hadden staan.
OnePlus Noord heeft er ook nog bij gestaan.
Ja.
Maar ze zetten de lijn toch wel goed door weer met die 9. Dan hebben we natuurlijk in deze categorie... kunnen we ook niet eigenlijk om Samsung heen... want die hebben zoveel toestellen. Nee.
Ja, precies. Kijk, Nederland is eigenlijk... als je gewoon naar de marktaandelen en de afzet kijkt... dan is het gewoon eigenlijk alleen maar Apple en Samsung. Op echt flinke afstand volgt dan nummer 3. Dat is inmiddels Xiaomi, maar goed. Nee, dus heb je liever iets van Samsung... dan raden wij in deze prijsklasse, die 500 tot 750 euro... de Samsung Galaxy Note 20 aan... Die kost inmiddels maar 719 euro. He, bij onze buddies van Belsimple bijvoorbeeld. Ja, dat toestel is dus een jaar oud. Maar ja, die specs die zijn natuurlijk nog steeds helemaal dik in orde. En je kan. Het is eigenlijk best wel een slimme koop. He. We weten dat die prijzen van Samsung altijd best rap dalen. Ja. Terwijl het zijn natuurlijk beesten van smartphones. Dus... als je heel slim wil kopen, koop je eigenlijk gewoon een Samsung van een jaar oud.
En bij die Note 20 krijg je dan nog een pennetje, hè?
Ja, het is, er is ook een Motorola-model inmiddels met een pennetje. Maar het is wel van oudsher ook, zeg maar, de smartphone met een stylus. Ja,
dan zijn er ook nog wijzigingen in de categorie die dan weer iets duurder is. De premium categorie tussen de 750 en de 1000 euro. Je merkt het al, we gaan steeds met 250 vooruit. Wat is er daarbij gekomen, Floris?
Ja, daar vinden we de andere OnePlus nieuwkomer, de OnePlus 9 Pro. En die vervangt de Xperia 5.2, dat was die hele smalle telefoon. Nu dus die OnePlus 9 Pro. Bram die gebruikt hem al een tijdje, die is helemaal fan. En de camera's die zijn beter geworden, dat is zeg maar de grootste verbetering. Verder heeft hij net als die OnePlus 9 een Snapdragon 888, maar de camera's, daar staat Hasselblad op.
Ja.
Weet je, bekende cameramaker, dat is vooral marketing, vinden we wel. Maar het zijn alsnog gewoon de hele goede camera's.
Er zit geen Hasselblad lens in. Hè? Ze hebben geloof ik even mee over de schouders van OnePlus meegekeken bij de kleuren, kleursamenstellingen, geloof ik.
Precies, ja. Ja, dus en het zijn gewoon verder volgens mij Sony sensoren. Zag ik op de site van OnePlus staan. Maar ja, weet je, dat maakt verder ook niet uit, want het zijn gewoon hele goede camera's verder. En het scherm is prachtig, hele hoge resolutie, adaptieve schermbeversing van 120 hertz. Wat betekent dat als je iets kijkt wat dan 120 hertz niet nodig heeft, de video bijvoorbeeld, dan schakelt netjes terug. Of je leest iets, schakelt hij terug. Scheelt ook een batterijduur. Hij laat op met een enorme 65 watt. Weet je wel, dat warp charge kan bijna niet sneller. Binnen een half uur zit je helemaal vol. Dus je echt niet meer na te denken. Zelfs draadloos kan hij op die snelheid. En Bram zei wel dat de batterijduur een beetje tegenvalt ten opzichte van de 8 Pro van vorig jaar. Maar ja, weet je, als je hem dan gewoon tussen de middag een paar minuten aan de lader hangt, dan ben je er alweer. Dus met die OnePlus 9 Pro zit je goed. 899 euro trouwens.
Ja, we hebben nog ook twee zittenblijvers dan in deze categorie. Op zich, dat onderstreept wel hoe goed die zijn. Dat is de Galaxy S21 of S21 Plus van Samsung. Voor respectievelijk 850 en 1050 euro. En de iPhone 12 van Apple of de Mini. Ja, dan zit je zo op die 900 à 800 euro.
Ja, en dan de allerlaatste categorie. De Pro hebben we het genoemd. De smartphones van boven de 1000 euro.
Ja, dat is echt de buitencategorie. De grote knallers voor de big bucks. Dat zijn ook trouwens allemaal loeigrote toestellen. Dus dan hebben we het over de iPhone 12 Pro Max van Apple. Een enorm ding. En de Galaxy S21 Ultra. Ook niet misselijk. Die blijven er staan. We hadden daar als derde tot voor kort nu de Galaxy Z Fold 2 op staan. Fold met een F, dank je. Nog steeds de beste vouwtelefoon die je nu kunt kopen. Maar ja, hij is er toch hij is eruit gewipt door een nieuwkomer. De Xiaomi Mi 11 Ultra van 1200 euro. Ja. Dat toestel is vanaf vandaag beschikbaar in Nederland. En ja, het is wel een beetje... Het is eigenlijk een heel raar toestel. Ze hebben gewoon... Bij Xiaomi hebben ze gewoon de Samsung Galaxy S21 Ultra gepakt. En dan overal een extra streepje bijgezet.
Ja, ja. Ja, is pas echt ultra. Kijk, is dan een strijd, hè?
Die gewoon is overal ultra. Net iets meer. Dus de camera is net iets groter. Het scherm net iets groter. De helderheid van het scherm net iets hoger. Het laden net iets sneller. Dat is echt bijna lachwekkend. Maar,
het scherm is leuk, ja. Want het scherm is dan 6,81 inch groot. En de Samsung die is 6,8. Dus echt gewoon 0,01 inch groter.
Ja.
Ja. Maar ze hebben wel nog wel een ding waar ze echt zich mee onderscheiden. En dat is een selfie schermpje. Naast de camera's. Echt het grootste. Het is een schermpje op de achterkant van de telefoon. Naast de lenzen. En dan kan je jezelf op zien. En dan kan je met die betere camera's achterop kan je selfies maken. En dat is wel leuk op zich.
Maar ja, jongens... Ja.
Het is ook een beetje een gimmick, maar...
Het ziet er wel heel apart uit. Met name de witte versie. En dan een enorm camera-eiland.
Ja. Nou ja, maar ik ergens... Kijk, wat hebben we nu dan? Hebben we nu overal van die bumps aan één kant? Ja. Nu is het tenminste nog een soort synchroon.
Ja, want het is een voordeel. Want als je nu je telefoon... Ik heb hier een iPhone op mijn bureau liggen. Als ik als ik op dat scherm tik terwijl ik hem laat liggen, dan wipt hij. Omdat hij gewoon maar in één hoekje het heeft zitten. Terwijl die Xiaomi, die ligt gewoon schuin bijna. Want het is best een dikke uitstulping. Maar dan lig je
Floris,
wel stabiel.
Floris, jij bent natuurlijk ook een van de weinige mensen die geen case gebruikt, hè?
Ja, dat is waar.
Ja, ik gebruikte ook nooit een case, maar nu toch wel. Nu ben ik toch naar die lelijke transparante case van de iPhone 12 overgestapt. Ja, en mooi vind ik het niet, maar ik snap dat, weet je wel. Maar ik snap dat het wel belangrijk is.
Ja.
Met dit soort prijzen. Maar ja, kijk, Xiaomi doet daar wel iets met dat schermpje waarvan je denkt, ja, ga ik daarvoor betalen? Is het nou een gimmick, jongens? Een schermpje op de achterkant?
Ja, het is wel een beetje een gimmick. Hè, want heel veel kan het ook weer niet. Je kan de tijd zien. Je kan inderdaad... Kijk, die selfie-fotofunctie, dat is nog te meten. Daar heb je nog het meeste aan, maar...
Nou, de TikTok-generatie. Ja, nou... Het is wel, als jij veel TikTok-video's maakt, rechtop staand, dan gebruik je toch liever de betere lenzen van achterop je telefoon. Maar nou zie je tenminste wat je doet.
Ja, het is allicht dus een beter idee. Dan een tijdje terug had je van die uitschuiven en een omklappende zelf selfie-camera's, weet je nog? 2 jaar geleden.
Het doet me een beetje denken aan die oudere GoPro's. Weet je, daar had je dan aan de voorkant ook zo'n minuscuul schermpje, waar je dan een preview kreeg van wat je ziet. Ja, dus het is beter dan niks. Zeker voor selfies. En wat Floris zegt terecht, hoor. Je schiet dan dus wel met je beste lenzen. Dus leuk.
Maar wel opvallend, hè? Dus als je Poco ook meetelt, hebben dus eigenlijk 3 Xiaomi's in Bright Stuff staan op dit moment.
Ja.
Dat is wel teken, denk ik.
Nou ja, maar goed. Het onderschrijft dus ook wel een beetje die marktpositie van Xiaomi, hoor, op dit moment. Hè. OnePlus doet ook nog zijn best, hè, maar ja, Xiaomi is toch degene die eigenlijk die derde plek van Huawei heeft overgenomen in de markt, achter Samsung en Apple.
Ja.
Ja, knap. Kijk, als ze ook nou hun software namens nog een beetje op orde brengen,
Ja, want ik vind het ze heel erg lijken ook op het Huawei van een aantal jaar geleden. Wat gewoon wel goed reageert, maar nog net niet helemaal zijn eigen stem heeft. Weet je, je ziet zo'n Ultra, is echt een reactie op Samsung. Maar je kan er denk ik wel op vanuit gaan dat als ze dit blijven volhouden, ze steeds meer eigen stem gaan vinden of zo. Net als dat Huawei de afgelopen jaren deed.
We gaan het zien, jongens. Wil je al deze telefoons nog even terug zien in het overzicht? Ga dan naar bright.nl/stuff. Dat moeten we altijd er even bij zeggen. Gaan we door met de volgende productgroep, de laptops.
Ook en de video van Bram is. Natuurlijk. Hè? Brams video kunnen mensen ook nog even bekijken.
Ja, en Bram heeft inderdaad een hele mooie video gemaakt met al deze telefoons. De voorjaarscollectie heeft hij op zijn eigen manier geïnterpreteerd. Verder wil ik er niks over zeggen, maar laat je verrassen. Want het is toch wel een van de meest creatieve video's die ik zelf ooit heb gezien in al die jaren over smartphones. Ik vind het leuk gedaan.
Ja, de laptops trouwens. Hè. We hebben daar 2 categorieën voor in Bright Stuff staan. Laptops voor school, laptops voor kantoor. Daar gaan ook dingen veranderen. Ik heb de video al opgenomen. Maar ik wil nog niet alles verklappen. Eén ding kan ik je wel vast zeggen. De komst van de LG Gram. De komst naar Nederland. En ook de komst naar Bright Stuff trouwens. Want ze hebben best wel indruk gemaakt op mij. Ik had een 14-inch model. De LG Gram komt ook in 16 en 17 inch. Maar ja, ik heb echt in mijn leven al wel behoorlijk diverse hele lichte laptops wel eens mogen testen of gebruiken. Maar ja, ik was gewoon echt wel verrast door deze. Het is echt gewoon weird. Je pakt hem op en je denkt van, huh?
Ja. Alsof er niks in zit.
Nou ja, bijna. Maar goed, je levert echt amper wat in. Hè? Allemaal echt dikke prima specs hoor in die laptop. Ook mooi afgewerkt. De enige offer wat je brengt is dat het geen touchscreen heeft. Althans, ja, er is wel een versie van de Gram met een touchscreen. Maar die wordt dan weer net niet verkocht in Nederland. Maar goed. Nee, en ja, een van de geheimpjes zit hem in de behuizing. Ze hebben een magnesiumlegering gebruikt. Ja, en dat is gewoon 30% lichter dan aluminium. Of aluminiumlegeringen, beter gezegd. En dat, ja, dat voel je. Ja, echt wel lekker hoor. Kijk, dus zeker als je veel op pad bent. Ja, ik zou dat toch niet onderschatten hoor, een lichte laptop. Ik snap ook nooit van die mensen die een 15 of een 17 inch kopen.
Nee, ja, want deze grams van LG, die komen ook nog in 3 verschillende maten. Dus je kan ook kiezen 14, 16 en 17 inch. Dat is nogal wat keus.
Ja, en ook die 17 inch, ja, dan wordt het effect, hè, een soort die ervaring, dat wordt alsmaar groter. Hè, dan ligt er zo'n lap van een laptop, ligt er op tafel en dan pak je hem en denk je van nou, dat zal wel wat wegen. Ja, nee, dat ding is, de grap is, de 14 inch die weegt 999 gram, de 16 inch weegt 1,1 kilo. En de 17 inch maar 1,3. Nou, dat is echt licht hoor, voor zo'n formaat.
Ik kan me nog herinneren dat als ik een 17 inch laptop heb ik wel eens gehad, jarenlang, dat ik die dat ik gewoon pijn in mijn rug kreeg omdat die in mijn rugzak zat.
Volgens mij weegt de MacBook Air 1,2 kilo. Dus moet je nagaan.
Ik heb een iPad Pro 12,9 inch met zijn keyboard. Die is zwaarder.
En qua prijzen, waar zit LG? Is het nou een concurrent voor die Microsoft Surface? Of hoe moeten we dat zien?
Ja, het zit een beetje in de categorie van de Surface laptop, de Razer Book. Ja, hè, dus de prijzen beginnen voor zo'n Gram bij €1250. Dus ja, het is, kijk, als je, dat is voor een Windows laptop natuurlijk best aan de prijs. Maar ja, je krijgt er wel echt een heel mooi apparaatje voor hoor. Ja.
Ja, het is fijn dat er wat extra, dat er een nieuw merk komt in Nederland. Hè? We moeten het in Nederland natuurlijk zonder Samsung doen op laptopgebied. Wat heel jammer is. Maar ja, die erbij is fijn.
Ja, die zijn in 2014 zijn die gestopt met laptops en Chromebooks. Volgens mij zijn nog steeds vreemd eigenlijk. Maar goed, ik kan me zomaar eens voorstellen, want het zijn natuurlijk aardsrivalen, LG en Samsung. Omdat LG dat nu doet. Dat Samsung misschien dat het niet lang gaat duren.
Ja, het zou mooi zijn,
Het zou leuk zijn.
Ja, nog meer updates voor Bright Stuff. Andere productcategorie, televisies. Ja,
tv's. Marijn die is in de weer met tv's, want de sportzomer staat voor de deur. En dan gaat een hele bijzondere testen, de Terrace van Samsung. Dus een waterbestendige tuintelevisie. Ja. Ja. Dat kan mooi op tijd natuurlijk, want het wordt natuurlijk nog steeds een beetje gekke zomer. De terrassen zijn open, maar ik denk niet dat je van die feestterrassen krijgt zoals normaal in de sportzomer. Dat kan je nou in je tuin nabootsen. En er zijn ook natuurlijk heel veel andere toffe tv's uitgekomen. De eerste mini-LED tv's zijn aangekondigd van Samsung. Die komen er ook aan. Dus we gaan ze allemaal bekijken. En,
zeg nog even kort wat mini-LED is. Ja, ik weet, het is een uitdaging om het in één zin te zeggen. Maar...
Ja, moet dat nou echt, Tony?
Oké, mini-LED is een soort van extra stap om LCD dichter naar OLED te brengen. Dus OLED heeft het allerbeste contrast en de beste HDR en zo. LCD kan dat niet, want die heeft gewoon een lichtbak erachter. Dus zwart is altijd hooguit donkergrijs. Nou, daar gaan ze nu toch iets aan doen. Door gewoon het aantal, een hele grote lichtbak met individueel aanstuurbare lichtjes achter je LCD. Heel veel zones, die kunnen individueel uit. Dus dan kom je steeds dichter bij dat diepe zwart. Dus het contrast gaat een stuk omhoog bij die tv's. Niet zo hoog als OLED, maar het wordt toch wel een stuk indrukwekkender.
Ja, dat wordt wel een blijvertje, absoluut. Ben benieuwd. Best wel altijd lastig om al die tv's te testen. Hè? Dat is gewoon de logistiek daarvan. Maar
ja, ik had we eigenlijk... doen dat ook liefst maar één à twee keer per jaar hooguit. Liefst eigenlijk maar één keer. En dat gebeurt dan binnenkort. Ja. Wat we ook nog gaan checken zijn de draadloze oordoppen. Dat zal zeer waarschijnlijk David wel gaan doen. Althans, ja, er worden ook in juni nieuwe AirPods verwacht. Ja, die doe ik natuurlijk. Maar er zijn er ook onderweg van Sony. Hij heeft ook heel lang bij ons in Bright Stuff gestaan. En Merijn is nu een setje van JBL aan het testen. Waar die echt heel erg van onder de indruk is. Dus daar gaat ook spoedig wel een video en alles en een update over komen.
Nou, wat een drukke tijden eigenlijk, hè? Ongelooflijk. Nou, houd ons kanaal Bright.nl natuurlijk in de gaten de komende weken voor al deze reviews en updates. En natuurlijk Bright.nl/stuff als je alles op een rij wil zien. Ja, dan is het weer tijd voor het hoorspel. Elke week een techgeluid die jullie kunnen raden. Dit was het geluid van vorige week. Ja, het was een moeilijke, jongens, want niemand wist het juiste antwoord. Ja, het is weer zover.
Oh, wow.
Ja, je weet wat dat betekent, hè, dat we weer een hint gaan geven. En daar komt-ie. De hint is vreemd. Ja, nog één keer luisteren. Ja, vreemd is het zeker. Ben benieuwd. Ja, het is geen makkelijke. Maar dat maakt het leuk. Als jij denkt te weten wat het geluid is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we natuurlijk zo'n gewild Bright T-shirt. En dan is het tijd voor ons rondje kort nieuws. De nieuwe standaard voor smart home producten die heeft eindelijk een naam gekregen en die luidt Matter. De standaard is een idee van bedrijven zoals Amazon, Apple, Google, de Zigbee Alliantie en nog 180 andere fabrikanten van smart home apparaten. Ja, dat klinkt veelbelovend. Het is de bedoeling dat alle apparaten met het label Matter straks met elkaar kunnen samenwerken. Nou, dat klinkt natuurlijk als goed nieuws voor ons consumenten. Want tot nu toe moest je altijd goed opletten of je nieuwe slimme lamp wel paste bij je slimme thermostaat en dat soort zaken. Philips Hue is natuurlijk een belangrijk merk. Die heeft ook al aangekondigd dat ze nieuwe en bestaande lampen met Matter gaan laten samenwerken. Het is nog niet bekend of dat ook gaat gelden voor de bestaande gadgets van veel andere van die deelnemers. Maar ja, dit is iets waar we al jaren over hebben gesproken dat het zou moeten gebeuren.
Het is geweldig nieuws, hoor. Die zijn wel echt wel aan toe. Weet je, het smart home was eigenlijk nu tot nu toe nog steeds te veel een jungle. Ja. Weet je, met shit, werkt het wel met dat? Of in die beginjaren had ik allemaal nestproducten. Nou, daar had ik dus na verloop van tijd eigenlijk helemaal niks meer aan.
Nee, je werkt hier in de nesten.
Ja, voor de boom. Dat wil je gewoon niet. Het kost toch... Kijk, het is de smart home technologie van nu. Het is een soort betaalbare domotica. Maar ja, je bent nog steeds wel een paar honderd euro kwijt vaak aan dingen. Dus het is lekker als dat inderdaad als alles met alles werkt.
En op zich ook wel fijn dat ze een andere naam hebben gekozen dan Connected Home over IP. Zoals die samenwerking tot nu toe heette. Matter, nou ja, één woord.
De afkorting was chip. Dat kon je ook wel redelijk goed onthouden, toch?
Mm. Ja, kennelijk vonden ze het zelf niet zo leuk. Maar goed, een nieuw logootje waar je op moet letten. Certificering van apparaten. De komende jaren gaan we daar veel over horen. En het goede nieuws is dat er merken van allerlei productklassen en prijsklassen meedoen. Ook goedkopere merken zoals Tuya doen ook mee als het goed is. Dus,
Ja, volgens mij gaat het na de zomer, dus vanaf september of zo gaat het wel los, denk ik.
Dan door met de nieuwe PlayStation VR-bril waaraan Sony werkt. Want die zou namelijk oogtracking bevatten, wat onder andere beelden met meer details mogelijk moet maken. Ook zou de VR-bril een haptische motor krijgen en schermpjes met een hogere resolutie. Met oogtracking weet de bril precies waar de gebruiker kijkt en wordt alleen dat deel van de game scherp gerenderd. De techniek moet games realistischer maken zonder dat het enorme rekenkracht nodig is. De resolutie van zo'n nieuwe PlayStation VR zou veel hoger worden dan de eerste versie. Zelfs hoger dan die van de grote concurrent, de Oculus Quest 2. Dat is de best verkochte VR-bril van het moment. Het zou gaan om 2000 bij 2040 pixels per oog. De nieuwe PlayStation VR-bril die wordt wel pas op z'n vroegst volgend jaar pas verwacht. Maar,
is het dan bij elkaar 4K?
Nou, ja, nee, ook nog
meer dan. Ja,
per oog.
Ja. Ja. Ja, maar dan kom je in totaal dus uit op iets meer dan 4K inderdaad. Dus dat is echt wel fijn.
En, nou, dat klinkt wel als weer een nieuwe stap op VR-gebied.
Ja, het enige nadeel wat we nu hebben gehoord van die nieuwe PSVR is dat die met een draad verbonden is. Dat vinden liefhebbers een groot nadeel, want dan moet je in de buurt blijven van je PlayStation. En,
ja, boe.
Oei.
Ja, en dat is vaak staat hij toch midden, ja, weet je, die staat in de woonkamer. Met dan heb je een schemerlamp staan en een kamerplant en een salontafel en een donder je overheen. Veel vrienden die ik ken die veel VR spelen, die gaan ergens anders staan met die bril. En als die draadloos is, dan kan dat makkelijk. En nou ja, helaas heeft Sony daar nog niet voor gekozen. Weet je, misschien komt er een transmitter of zo. Ik hoop het van harte. Want het maakt natuurlijk niet uit. Je hoeft juist niet bij je tv in de buurt te staan met zo'n bril. Dat is het grote voordeel.
Was die eerste bril, was die ook bedraad?
Ja, die was bedraad en er zat een heel kastje aan ook. Er zat zo'n kastje tussen. Het grote voordeel is, dit is gewoon USB-C. Dus dat is een voordeel, weet je. Je kan gewoon een hele lange kabel kopen waarschijnlijk. Lange USB-C-kabel. Dus dat biedt nog wel wat kansen. Maar vooral dat oogtracking is wel heel vet. Want hoe dat werkt is, ze weten gewoon waar je pupillen kijken. Alleen dat stuk wordt gerenderd. En dan heb je een soort van, ja, je peripheral vision. Dus een soort van, ja, weet je. Gewoon het vage zicht om je heen. Als je nu weet, ja, je hebt het zicht waar je kijkt. En de rest is een beetje uit focus. Dat doet zo'n game dan ook. Alleen wat uit focus is, wordt ook nog eens lage resolutie. En dan merk je, als het goed gedaan wordt, helemaal niks van. En dan kun je toch hele scherpe 4K beelden dus in VR hebben. En dat, ja, dat is wel echt heel vet.
Dan moet het dus wel, ja, dan gaat het natuurlijker aanvoelen voor de gebruiker.
Precies, ja.
Dan het plan voor de kinderversie van Instagram. Dat ligt weer eens onder vuur. Mark Zuckerberg zou graag zo'n kinderapp maken voor gebruikers van onder de 13 jaar, die nu officieel nog niet welkom zijn op Instagram. Eerder trokken pedagogen en andere experts al aan de bel. En nu doen officieren van justitie uit 40 Amerikaanse staten ook een dringende oproep aan Instagram om niet door te gaan met de plannen voor een kinderapp van Instagram. Ja, ze vrezen al de negatieve gevolgen die sociale media kunnen hebben op die jonge leeftijd. En daar valt wel wat voor te zeggen.
Zo, dat lijkt me ook.
Ja, maar ik zie Facebook ervoor aan om het wel door te zetten.
Ja, 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 niemand let ze, denk ik.
Nee, het zal een reclamevrije app worden. Facebook zegt ook, ja, wij hebben ook allerlei experts erbij betrokken om kinderen te beschermen. YouTube heeft natuurlijk ook YouTube Kids. Laten we dat ook niet vergeten.
Ja, maar ja.
Ja, maar we hebben het hier ook over het zelfbeeld van kinderen en dergelijke. Hè?
Ja, dus, precies, ja.
Ik vind die echt niet vergelijkbaar, hoor. YouTube Kids of Instagram Kids.
Nee, YouTube Kids is gewoon eigenlijk tv kijken, kinderprogramma's kijken. Nou, dat is niet zo, dat kan niet zo heel veel kwaad. En dit is gewoon kinderen op hele leeftijd al. Nou ja, in zoverre dit.
Dan moeten ze ook geen uren doen.
Nee, vooruit, maar dat kun je dus ook instellen. Dit lijkt toch heel erg gewoon Facebook die zegt, we sorteren alvast voor, willen ze zo jong mogelijk binnenhalen en gewend maken aan dat dit de norm is, weet je? Afkijken bij elkaar.
Krijg je dadelijk meisjes van 9 jaar, maar dan anorexia, weet je wel. Doei.
Dan ter afsluiting onze tips, zoals elke week. Erwin, we gaan met jou beginnen.
Ja, ik heb naast technologie heb ik ook een beetje een tik voor geschiedenis en historie. En ik kijk wel uit naar de première van De Oost. Morgen op Amazon Prime Video. Een Nederlandse film van Jim Taihutu over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog tussen 1946 en 1949. Ja, en de politionele acties van de KNIL-troepen in die tijd. En dan in het bijzonder, die volg je ook een beetje in het verhaal, legerkapitein Raymond Westerling. Ja, want trouwens, ga er maar eens na. Weet je, je kan volgens mij een jaar lang elke dag een andere oorlogsfilm zien over de Tweede Wereldoorlog. Maar over deze periode, over deze strijd, nou, ook vaak in de geschiedenisboeken is het gewoon maar een heel kort hoofdstukje, hoor.
Nee, er is veel te doen. Hè? Het is veel te doen over deze film geweest, hè? Rechtszaken en alles. Dat maakt het ook wel. Het is echt uniek, soort van Nederlandse Apocalypse Now.
Ja.
Ik heb er een stukje van, ik heb het grootste stuk van deze film al kunnen bekijken. En ik vind het voor een Nederlandse film echt ontzettend knap gemaakt. Ook heel veel dingen waarvan je denkt, ja, oh, irriteer je ook aan allerlei dingen natuurlijk weer. Maar dat heeft ook te maken omdat ik gewoon niet zoveel Nederlandstalige films kijk. Het is altijd een dingetje.
Nou ja, kijk, we hebben ook best een mooie traditie in Nederland met oorlogsfilms. Oorlogswinter, dat is denk ik van vorig decennium of 2008 geloof ik uit mijn hoofd. Nou ja, was een hele verdienstelijke oorlogsfilm. Maar goed, eigenlijk nog nooit over deze periode.
Nee.
Een film van formaat en nou, daar heeft de Oost gaat dat invullen.
En ja, combinatie fictie en geschiedenis, dat blijft natuurlijk ook gewoon spannend om naar te kijken. Maar ook controversieel in sommige gevallen, klopt. Maar ja, een unieke film. Op Amazon Prime Video staat hij dus.
Ja, het is toch een beetje onze. Het is een beetje het Vietnam van Nederland. De Vietnamoorlog van Nederland.
Beetje schandvlekken.
Ja, ik kijk er echt naar uit. Ja, zeker.
Ja, mijn tip is toevallig ook op Amazon Prime Video. Het is een serie, ook Nederlands. Tracks heet het. Het is een absurdistische serie met Michiel Romein. En die kennen we van Jiske Vet. En het is ook een heel hoog Jiske Vet gehalte. Vaak sketches zonder clue. Je zit te kijken en je denkt van, hè, waar gaat dit nou heen? Wat is dit voor belachelijk? Nee, ik vind het heel geestig in elkaar zitten. Ja, weet je, sommige sketches die snap ik helemaal niet. Andere sketches die moet je ook gewoon meerdere afleveringen bekijken. En dan snap je pas met terugwerkende kracht waar het nou allemaal heen ging. Ja, het is belachelijk, maar het is wel heel leuk.
Misschien nog even de spelling van de naam, want...
Ja, nee, want je vindt het niet zomaar inderdaad. Het is T-R-E-C-X. Tracks en ja, het is, ik vind het geestig.
Ja, dat doet Amazon dan toch aardig, de Nederlandse content. Ze hebben natuurlijk daarvoor al het hele Jiske Vet gebeuren gekocht toen. En ze zullen ongetwijfeld gezien hebben dat ontzettend goed gekeken wordt in Nederland. Zodat Michiel Romein dit heeft kunnen maken. Wat inderdaad wel echt aanvoelt als een vervolg op Jiske Vet soort van.
Ja, ja. Met best een hoog budget ook. Soms denk je van, hoe hebben ze dit voor elkaar gekregen? Ze zijn echt gewoon... dagen aan het schieten voor een sketch van drie keer niks eigenlijk. Maar dat maakt het dan nog geestiger.
Dan mijn tip. Dat is een podcast van comedian Ricky Gervais. Die kennen we natuurlijk allemaal wel. Die heet Absolutely Mental. Lekker zo'n Britse titel, hè? Ja. Ja, hij belt in die podcast met een vriend en neurowetenschapper van hem. Dat is Sam Harris. Hij is ook filosoof en... Het begint elke keer met een vraag die Ricky stelt. En dat kan die als geen ander. Vragen die best wel zwaar zijn. Die te maken hebben met de chaos van het moderne leven en dergelijke. En de wetenschap die erachter zit. Zoals waarom dromen we? En gaan de robots ons vervangen? En waarom zijn we bang voor de dood? Ja, dat voelt als hele zware thema's. Maar het is Ricky's feest. Dus hoef je geen zorgen over te maken. Maar toch, ja, de rol van Sam Harris is daar weer om ook gewoon informatie te geven uit de wetenschap. Echt wel mooie dialogen en ja, die aanstekelijke lach die we kennen van Ricky Gervais, die maakt het podcast eigenlijk al waard om te luisteren. Het zijn 11 afleveringen, maar het is geen gratis podcast. Daar hebben we natuurlijk over gehad de laatste tijd, dat er allerlei betaalde podcasts komen. Nou, dit is er eentje. Deze kost $15.
Best wel prijzig. Waar betaal je dat dan?
Ja, dit moet je dan betalen via die website absolutelymental.com. En dan pas krijg je een soort van privé-link die je kan toevoegen aan je podcast-app. Oh, ja. En dan krijg je een mailtje, je kan ook doorklikken.
Het gaat niet,
en...
niet via de Apple-podcast-app.
Nee, dat viel me ook op. Je moet dus wel eerst naar die website. Ik moest eerst naar die website gaan, dan krijg je een mail. En als je dan het logootje aanklikt van je podcast-app, in mijn geval Overcast, stonden er nog Pocketcast, allemaal staan ze ertussen. Dat werkt wel gewoon uiteindelijk, dus...
Ja.
Oké, nice.
Maar het is €15 voor alles.
Ja. €15 voor alle afleveringen. Het is eigenlijk een audioboek, hè? Noem het een podcast, maar goed.
Hoe staat het met onze podcast trouwens in de podcast-app? Alles is gelijk weer gefixt, hè?
Ja. Ja, en we hebben zelf niks veranderd. Dus het maakt het een beetje frustrerend. Maar voor ons lijkt het nu in ieder geval goed te gaan. Vorige aflevering van vorige week, die liep gewoon binnen in die nieuwe app ook. Ja, we gaan zien wat er straks gebeurt.
Laten we hopen dat het goed gaat. En anders hoor je het vanzelf natuurlijk.
Juist niet, toch? Dan hoor je het niet, toch?
Nee, is ook zo. Nou ja, laten we hopen dat het allemaal goed gaat bij Apple. Dan kun je ons blijven luisteren elke week. Bedankt weer voor deze week voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons op podcast@bright.nl. En zoek ons natuurlijk op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok en Discord. Tot volgende week.
Apenstaart.